Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met Thee. Hey Deborah.
Hey Annemarij. Zijn we weer.
Daar zijn we zeker weer.
Een nieuwe aflevering.
Ja.
Staat weer op het punt te beginnen.
Klapmok met Thee.
Hoppakee. Ja, dat ruimt.
Gaat weer hoor.
Ja, was niet expres. Dat sowieso. Maar ja, nu begint het alweer lacherig. En we zijn alweer in de giechelmodus.
Het is geen lacherig onderwerp.
Het is geen lacherig onderwerp.
Nee.
Het is een, ik denk wel een heel belangrijk onderwerp.
Ja, staat ook al lang op de planning.
Ja.
Want we hebben op 1 augustus stond er een artikel in de krant, in de NRC. Over een Oekraïense militair. Die normaal in de marketing of iets dergelijks werkt. Maar nu dus aan het vechten is, aan het front. Online marketing deed hij. En het heet de Oekraïense militair Jimmy vecht aan het Oostfront. En dan een quote, je verliest jezelf in deze oorlog. En dat maakte op ons heel veel indruk toen we dat lazen.
Ja, ja, mocht je het nog niet hebben kunnen zien, het is een artikel van het NRC.
Ja.
Zoek het op, kijk even of je erbij kan, want het is natuurlijk wel een betaald artikel. Maar dat is een artikel wat ontzettend veel indruk achterlaat. Niet alleen omdat het... Het voor ons vaktechnisch gewoon een interessant artikel is om te zien hoe die oorlog in de Oekraïne verloopt en hoe dat gaat en hoe mensen dat ervaren. Maar ik vond het vooral intens omdat de mentale component die hier naar voren komt heel sterk beschreven wordt.
Ja.
Want ga er maar aan staan.
Ja.
Want er staat er ook, hè, Jimmy is geen beroepsmilitair. Wat jij net zegt, hij zat in de online marketing. Maar hij is nu wel kompiescommandant.
Ja.
En hij geeft dus leiding aan een grote groep mensen.
Die ook om zich heen ziet sneuvelen.
Ja, ja, en wat dat met hem doet. En vooral niet. En wat dat voor keuzes met hem meebrengt. Keuzes die hij maakt richting zijn gezin. Keuzes die hij maakt...
gezin dat hij dus helemaal niet kan zien.
Nee, dat soort dingen. Ik zeg keuzes, want ze kunnen ervoor kiezen om weg te gaan. Hij geeft zelf aan dat hij dat liever niet doet. Omdat hij dan weer uit de wereld is, zeg maar. Het is zeg maar een soort van... Ja, is het surreal? Is dat het woord?
Ja. Waar je, surreal.
Waar je, surreal, ja. Het Nederlands woord.
Ja. Nee, maar wat hij beschrijft ook. Dagen geen eten. Onder vuur liggen. Een vijand die maar blijft komen.
Ja.
Gewoon een hele heftige situatie. Gewoon midden in het oorlogsgebied. Gewoon letterlijk. En daar wordt over geschreven.
Ja.
Dus dat raakt ons eigenlijk wel heel erg.
Ja.
En toen gingen we ook nadenken over... Nou, we hebben het natuurlijk al langer over de focus op hoofdtaak 1.
Ja.
En dat is een mindsetverandering. Nou, dat hebben jullie ook kunnen horen in de aflevering met de SG en de CDS. Over hoofdtaak 1.
Ja.
Maar wij doen natuurlijk ook, als we hem dan even concreet maken en hier verder op in willen gaan... hebben we zo'n Interflex operatie, inzet, trainingsmissie, ja, hoe ik het maar wil noemen.
Ja.
Waarbij wij Oekraïense militairen, zoals deze Jimmy, eigenlijk klaarmaken voor dit gevecht.
Ja.
Dus we waren eigenlijk wel heel benieuwd. Wij weten eigenlijk zelf verder weinig over Interflex. Maar ja, om daar
je
nog...
Je ziet het voorbij komen. Ja, maar
je hoort de term. Maar wat is dat dan nu precies?
Ja.
Wat houdt het dan in? Wat komen we daar dan tegen? Wat doen we daar? Daar wilden we eigenlijk wel eens wat meer over weten. Ook om die link te leggen naar wat dat met ons doet en wat we daaruit meenemen.
Ja, nou exact. Ja. En we hebben iemand gevonden die daarover met ons in gesprek wilde gaan.
Ja, en dan gaan we naar luisteren.
Precies.
We zitten hier vandaag met de majoor Remy Vlaken. Welkom.
Dankjewel.
Commandant 42 BVE.
Ja, Brigade Verkenningsexcadron in
Oorschot. In Oorschot.
Hoppakee.
Nou, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
Helemaal afgereisd vanuit het diepe zuiden. Om met ons te praten over Interflex.
Ja.
Is het allemaal flex bij Interflex?
Het is allemaal flex bij Interflex,
denk ik. Ja, ik moest het even maken. Hey, maar vertel. Jij bent niet meer. Jij zit nu gewoon in Oorschot.
Ja.
Maar jij was...
Ik ben eenheidscommandant van 42 Brigade Verkenningsexcadron. En wij zijn van april tot en met juli dit jaar hebben wij deelgenomen aan de operatie Interflex.
Ja.
Met de hele eenheid.
Ja, precies. Jij was de commandant dan ook?
De commandant, net als je nu bent, maar ook met de SNR. De Senior National
Representative.
Representative, ja, dat was hem. Ja. Die zocht ik. Ja.
Ja. Oké, okay, ja, maar ja, goed, we horen er wel eens wat over. In ieder geval de term Interflex.
Ja, ja, precies.
Maar eigenlijk hebben we geen idee wat het precies inhoudt.
Nou, de operatie Interflex is een multinationale trainingsmissie van Oekraïners. En die staat eigenlijk onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en vindt ook plaats in het Verenigd Koninkrijk.
Oké. Okay.
En het is eigenlijk een voortzetting van de operatie Orbital. En dat is eigenlijk door de annexering van de Krim is die op poten gesteld door het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2015 tot 2022. En nadat de Russen Oekraïne binnenvielen, nou, is dat overgegaan naar Interflex.
Ja.
En dat draaien wij nu vanaf... volgens mij september 2022 hebben wij daar een bijdrage aan.
Oké, okay. Dus er gaat eigenlijk gewoon steeds een rotatie, zo moet ik dat zien.
Ja, er gaat steeds een rotatie. Wij zijn als 13e brigade, want 42 BV die valt onder 13 brigade in Oorschot. En wij zijn als 13e brigade zijn wij aangewezen als de formerende eenheid, gereedstellende en leverende eenheid voor deze inzet. Ik meen dat de eerste rotatie werd geleverd door mariniers.
Oké. Okay.
Of een van de eerste, wil ik een beetje bij weg blijven. Ik weet het niet exact, maar sinds 23 draaien wij vanuit Oorschot deze missie, deze inzet.
Okay. Ja. En je zegt multinationale.
Ja.
Welke landen doen er allemaal mee? Dat Verenigd Koninkrijk natuurlijk, wij.
Ja, dat zijn wat Scandinavische. Ik weet niet precies welke allemaal, maar Canada, Kosovo zitten volgens mij ook in. Okay. En nog wat nog.
Je komt ze niet allemaal tegen?
Nee, nee. Je hebt verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk waar die trainingsmissies plaatsvinden. En ook verschillende gradaties van trainingen plaatsvinden. En wat ik volgens mij wel kan vertellen is dat het ongeveer 200 man is per rotatie die je opleidt.
Okay.
En dat doe je met pak en beet een compie minus. Dus dat zijn tussen de 70 en 90, 70 tot 100 man.
Het is best wel intensief.
Is heel intensief.
Ja.
Ja, een druk programma wat die mannen doorlopen. Ik denk als je als escadronstaf zelf, maar ook als compiestaf, sta je er toch wat verder vanaf. Geef je wel wat presentaties, wat briefings en ook wat over het oorlogsrecht uiteraard. Maar die mannen die zijn dag en nacht zijn die met die Oekraïense trainees bezig. Ja, dat heeft wel, dat heeft wel een impact.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, en, graag.
Ja, precies. En want jij bent dus daar met jouw eenheid geweest, maar het zijn dus ook andere eenheden die rotaties draaien.
Ja.
En verandert het dan per keer wat voor soort lessen training daar wordt gegeven?
Nee, de lescyclus die is eigenlijk hetzelfde. Maar het verandert ook steeds. Hè? Want uiteindelijk, de klant in deze is Oekraïne.
Ja.
En Oekraïne die bepaalt hè, vanuit het hoger niveau met het hoofdkwartier van operatie Interflex. Hoe die training eruit moet komen te zien. En hoe lang die duurt. De intensiteit. Welke onderwerpen moeten nou meer naar voren komen ook. Hè?
Ja.
Want het is gewoon een basisopleiding dat we natuurlijk geven.
Het is eigenlijk een militaire basisopleiding die we daarvoor zorgen.
Ja, het is een soort bokkel. Hè? Een basisopleiding KL, alleen dan versneld.
Heet dat tegenwoordig bokkel, ja?
Ja, dat is tegenwoordig bokkel. Daar kunnen we misschien straks ook nog wel eens een keer heel even kort over hebben. Maar,
kijk,
heel
goed.
Ja, en dan kijken ze dus eigenlijk periodiek van... Ja, zit hier nog de goede training in die we nodig hebben voor het gevecht?
Want oorlog verandert natuurlijk. Ja. Hè?
Kun je ons daar eens meenemen? Wat zie je dan veranderen bijvoorbeeld in die periode dat jullie daar zaten?
Je zag daar dat echt een stilstand was. Hè? Echt een soort attritie-oorlogsvoering wat je had. Hè? Loopgraaf tegen loopgraaf. En dat zag je dus ook terugkomen in de trainingen. Hè? Je ging zowel offensief als defensief ging je heel erg focussen op loopgraven. En hoe ga ik die loopgraven dan uitbouwen? En hoe verblijf ik dan in zo'n loopgraaf? Want als ik dan als Oekraïner misschien 2-3 weken lang in zo'n loopgraaf moet verblijven... Ja.
Ja.
Ja, hoe ga je daar dan mee om? Dat hebben wij doorgepakt. En daarna zie je dan, hè, als de oorlog weer een beetje verandert, dat het wat dynamischer wordt. Ja, dan gaat dat onderwerp, dat krijgt nog wel de aandacht, maar net iets minder misschien.
Ja.
En dan ga je wat meer op defensieve, offensieve operaties zitten. Te voet bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja. Ja, maar dat is best wel... Dat is ook best nog wel intens, want je moet best wel op veel onderwerpen thuis zijn dan als je daar een invulling aan geeft.
Ja, we doen dit ook vanuit de gereedstelling. Hè? Dus we gaan ervan uit dat hetgene wat we daar doen, dat wij dat niveau beschikken. Of de eenheden die daar heen worden gestuurd, dat die dat niveau hebben om dat ook te kunnen doen.
Ja.
En dan aan de voorzijde, ja, als je op missie gaat en je gaat een missiegerichte opleiding of missiegerichte instructie, dan ga je een bepaalde periode heel erg gefocust trainen. Ja, dat is in deze niet. Hè. Je gaat wel tikkie links, tikkie rechts, je pakt je onderwerpen. Hè, de wapensystemen die zij gebruiken zijn anders dan die wij hebben.
Ja.
Dus daar krijg je wat diepgang op. Maar voor de rest komt het vanuit gewoon wat je al kent en dat ga je overbrengen.
Ja, ja, eigenlijk de basis die er bij ons zit, dat ga je meenemen.
Ja, die is eigenlijk goed genoeg om de instructie te verzorgen die daar benodigd is.
Ja, en dan maakt het soort eenheid dus ook niet uit. Wat mijn idee, omdat ik hoorde dat jij dus als SNR, als commandant, was meegeweest, was mijn aanname van nou dan vanuit BVE opzicht, vanuit de verkenners, is daar training gegeven. Maar dat is dus helemaal niet. Het gaat dus meer om
verkenners opleiden.
Het is meer een militaire basisopleiding die je daar geeft.
Ja, omdat we hebben dus geen verkenners opgeleid. Die zijn er
ook.
Ja. Ook wel. Maar valt dan niet onder Interflex volgens mij. Dat is dan onder EUMAM.
Maar ja, want EUMAM, de relatie met EUMAM en Interflex, kun je die uitleggen?
Ja, die is er volgens mij niet.
Oh, die is er helemaal niet?
Ja, dat zeg ik misschien heel zwart-wit, maar die was er voorheen niet, want Interflex was echt al eerder dan EUMAM.
Wat is EUMAM precies?
Ja, wat is EUMAM? EUMAM is volgens mij de European...
Weten we dat? Kunnen we
European Union?
Ja. Maar dat is vanuit de Europese Unie dat we daar...
Monitoring and Assistance Mission? Ik heb geen idee. Oh, nou. Ik zeg maar wat. We gaan het even opzoeken.
We zoeken het wel even op. EUMAM. We komen er nog op terug hoor. Dit knippen we er dan even uit, hè?
Ja, dit knippen we er dan even uit. Maar het EUMAM, dat is in ieder geval waar wij als Nederland ook een bijdrage aan leveren. En dat vindt dan plaats in Duitsland. Ja. En ik heb daar niet heel erg zicht op, maar zoals ik het een beetje begrijp, zijn daar de vervolgopleidingen die plaatsvinden. Oh, okay. Dus
meer gespecialiseerd op het vak.
Stel, de militairen zijn Interflex geweest, zijn in Oekraïne geweest, komen terug voor een vervolgopleiding. En dat zie je dan vaak plaatsvinden in EUMAM. Maar ook alle voertuigen, want we doneren en schenken natuurlijk heel veel.
Ja.
En niet alleen financiën, maar ook middelen.
Ja.
Mensen moeten wel opgeleid worden.
Ja. Moet wel weten hoe het systeem werkt. Ja.
Nou, dat wordt dan daar of ergens anders in Polen. Hè?
Ja. Je hebt verdeeld over Europa.
Gewoon andere gebieden dan alleen maar Duitsland.
Ik zal hem er even snel ingooien, EUMAM. De EU Military Assistance Mission in Support of Ukraine.
Ja, dat is hem.
Mondvol.
Precies. Dat laat het ook maar even duidelijk zijn.
Ja.
We hadden het net al even over dus die basistraining die jullie dan geven. Want hoe lang duurt dat dan? Hoe lang duurt zo'n inzet voor het geven van die training? Die trainingsmissie?
Ja, dat is dus een vraag, hè, of we daarop in mogen gaan. Op die duur. Maar voor ons betekent dat dat wij gewoon 3 maanden aan 1 stuk daar zijn.
Ja, ja.
Dat wil niet zeggen dat die training aan die Oekraïners zo lang duurt.
Nee, maar het ging mij even om jullie rotatie.
Ja, wij zijn 3 maanden daar. En om een beeld te geven... Je zit daar op een Engels kamp.
Ja.
En wij zeggen wel eens dat Nederland natuurlijk redelijk achterloopt met het onderhouden van de infra.
Ja, er mogen wel eens wat nieuwe gebouwen komen.
Ik denk als we op schietserie gaan in Bergen of naar het ISK, daar komen we niet meer zoveel op Haarskamp in verband met de vluchtelingen die daar natuurlijk zitten.
Ja.
Maar dan zit je best wel luxe ten opzichte van waar wij dan in Engeland
niet verkeerden. Oh, toch. Ja,
dus dat was niet best.
Het kan altijd erger, blijkbaar.
Het kan altijd erger. En de mannen die liggen dan met 6 tot 8 man op een kamer.
Ja. Zoals toen.
Nou ja, dat is 3 maanden lang. Is dat
ja, pittig.
Niet even een momentje om je even terug te trekken.
Het klinkt niet als een luchtmachtuitzending.
Nee, het is niet dat we een hotel daar boeken en met z'n allen daar gaan zitten. Maar,
om even over stereotypen te praten.
Ja, precies. Ja. Nee, dus dat...
Maar het is geen uitzending, hè?
Nou ja, het is dus geen uitzending, nee.
Nee, we hadden het wel over inzet. Het is inzet.
Ja, we noemen het een inzet. Met
je grijs gebied.
We leggen ook die hele deken van voor- en nazorg. Ja. Leggen we er helemaal overheen. Alsof het natuurlijk een missie is. En dat is natuurlijk prima.
Want je bent 3 maanden van huis.
Je bent 3 maanden van huis.
Dus geen verlof.
Geen verlof. Als ik even een sidestep mag maken. Als ik 2 weken op oefening ben, dan hou ik er financieel meer aan over. En dat geldt voor 1 ieder. Hè? Dus dat is ook wel een puntje van, oké, waar zit die reparatieslag dan? Maar het is 3 maanden verhuisd, dat weet je. Daar stellen we ook ons op in. En dat is ook prima. Want het is ook heel waardevol.
Ja, je weet wel waar je het voor doet.
Je weet waar je het voor doet. Hè? Je komt dichter bij de oorlog dan dit kom je niet.
Nee, qua zingeving denk ik dat je die wel uithaalt.
Dat hoef je niet uit te leggen. Iedereen staat daar volle bak 100% in.
Ja.
En in, nou, die zingeving die blijft ook wel. En dat is wat je dus ziet, waar we het net heel erg kort even over hadden voordat we hiermee begonnen. Wat nou de dynamiek is in emotie met ons personeel ten opzichte van die Oekraïense trainees. Is dat relaties worden aangegaan.
Ja, dat is één op één.
Want je bent. Je moet je zo voorstellen dat een jonge sergeant of een jonge wachtmeester of korporaal of een manschap zoveel weken met een individu omgaat.
Ja.
Van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 10 uur.
Ja.
Want daar moet je het over hebben. Hè?
Want het is eigenlijk ook een soort één op één.
Je hebt een groep, hè, van pak een beet 15 mannen. En dan zitten daar een aantal instructeurs van ons op. Hè, variëren ze tussen.
Maar je hebt met iedereen persoonlijk contact.
Ja, en voor langere periode.
Ja.
Hè, dus het is dat ook wel dat je andere groepen ziet. Hè, maar over het algemeen, het ligt een beetje hoe de eenheid daar zelf mee omgaat. Heb je als groepsinstructeurs heb je dezelfde groep.
Ja.
Dus je gaat relaties aan. En zo zijn wij Nederlanders ook.
Ja.
En zo brengen wij denk ik ook beste onze stof over om het beste uit het individu te halen.
Ja.
Maar dat heeft ook een keerzijde. En je moet natuurlijk met tolken allerlei dingen doen. Want je kunt je voor de rest niet verstaanbaar maken.
Nee, het lukt niet om de Engelse taal...
De Oekraïners die... Nou, kijk, je spreekt sowieso Engels. Hè, dus wij spreken allemaal Engels richting de Oekraïners. Hm. En de tolk die daarbij staat, die vertaalt Engels dan.
Er zijn altijd tolken bij.
En die tolken die zitten er ook meerdere jaren. Dus die zitten er al veel langer.
Oh, okay.
Dus die bouwen een heel netwerk op.
Ja.
Met de Oekraïense trainees. En die hebben ook allemaal de beschikkingen over telefoons, et cetera.
Ja.
En dat blijven ze ook houden.
Ja.
Totdat ze weggaan. En dan blijft dat netwerk dat blijft in stand houden. Totdat wij dan een volgende lichting gaan draaien. En met dezelfde tolk. En dat daar dan te sprake komt van... Nou, Pjotr, die in lichting 1 zat vorige week, die weg is gegaan. Mm-hmm. Ja, die is nu overleden.
Ja.
Dat weten we nu al.
Oh, dat is wel intens.
En die 10 man die erbij liepen ook.
Ja.
Die zijn allemaal al dood.
Ja.
En dat doet iets met personeel.
Ja.
He, want je gaat de relatie aan. Je hebt zoveel weken met iemand samengewerkt. En dan krijg je dat ineens te horen. En ook bewust of onbewust. He, want het is niet zo van, ik vraag gewoon, hoe is het ermee? Het is de tolk die kan dat op kan
het
zo
een
keer
kwijt.
Op tafel gooien. Of het komt te sprake. Of wat dan ook. Ja. Maar het komt te oren van onze mensen. En dan zie je gelijk van, dat doet iets met mij. He, die bouwt die muur op. En dan zie je ook in de volgende lichting hoe die... eigenlijk minder betrokken is bij de Oekraïner.
Die tolk?
Onze instructeurs.
Ja, die gaat zich wapenen.
Het is gewoon zelfbescherming natuurlijk.
Ja.
Ik wil dit niet nog een keer.
Ja.
En wat we zeggen aan de voorzijde wel... je moet geen banden aangaan.
Ja. Hoe bereiden we ons daarop voor? Want het is heel intens. En het is natuurlijk niet de eerste. Jullie zijn niet de eerste lichting die hier tegenaan loopt.
Nee.
Hoe zijn jullie hierop voorbereid? Dat, hè, wat je geeft net aan. Hè, je begint eigenlijk te stellen. Ik interpreteer je. Hè, van, joh, we zeggen van tevoren geen relatie aangaan. Dat moet je niet doen. Maar dat is, dat is driemaal een onmogelijke opgave. Gezien de manier waarop wij omgaan met elkaar. Maar ook het werk wat we doen vraagt daar misschien toch wel om.
Ja.
Om die relatie aan te gaan.
Nou ja, het is gewoon praten.
Ja.
Dat is het. Je moet praten met elkaar. En wat ik al zei, we leggen die deken van een missie wel over deze hele inzet heen. Dus dat betekent ook dat je in het voortraject personeel van bedrijfsmaatschappelijk werk of geestelijke verzorging, dat die betrokken is.
Ja.
En als eenheidscommandant maak je aan de voorzijde maak je afspraken van oké, hoe wil ik dat graag zien? Wil ik dat aan de voorzijde, wil ik daar al iets mee doen op pelotonsniveau? Ten tijde van de uitvoering in Engeland komt dan ook zo'n team langs. Hè, want we hebben dan zo'n team kleine missies. Hè, zo'n sociaal medisch team. Wat je dus kan afroepen. Als het wat minder gaat met personeel. Nou, dan vliegen die gewoon in. En dan kunnen daar gesprekken plaatsvinden. De belangrijke gesprekken vinden altijd intern de groep. Het peloton, de escadron of de compiet plaats. Hè, laat dat duidelijk zijn. En dan als je die stappen voorbij bent, dan pas. Dan trek je denk ik aan de bel voor zo'n sociaal medisch team. Maar die zijn er. En daarom praten over dit soort casuïstiek aan de voorzijde. En dat heeft BNB echt heel goed gedaan aan de voorzijde. Bij ons in ieder geval. Is gewoon onderwerpen pakken van de vorige rotaties. En die gewoon naar binnen gooien. En dan van oké. Wat doet dit dan met je?
Ja.
Maar dat is ook heel plastisch. Hè? Want
je hebt
er nog helemaal geen beeld bij. Totdat je ze op een gegeven moment op dag 1 200 man ziet binnenkomen.
Ja, daar staan ze.
Met angst en onzekerheid in hun ogen. Ja. Want die zijn weggerukt uit hun omgeving.
Ja, want dit zijn mensen die waarschijnlijk ook gewoon helemaal geen militair waren. Die gewoon een
nee,
andere baan
heel,
hadden.
Het is heel divers. Het is heel divers. Sommigen die zijn vrijwillig. Hè? Die hebben gezegd van ja, ik wil gewoon vechten voor mijn vaderland. Anderen die zijn van nou, jij valt nu in deze categorie. Want mensen die weten dat ook wel. Hè? Want als de oorlog die is er al een paar jaar. En er zijn natuurlijk door de regering verschillende methodieken gebruikt van mobilisatie.
Ja.
Dus zij weten wel, ik val in een bepaalde categorie. En als ik een keer op straat word aangepakt, dan moet ik mee. En dat geldt ook voor, nou, ik denk 50% van de mensen die daar komt.
Ja.
Die zijn daar niet vrijwillig. Die zijn gewoon...
Die vallen in een bracket.
Die vallen in een bracket. En jij moet gewoon nu de opleiding in. En dat weten ze ook.
Ja.
Maar ja, de verhalen zijn wel schrijnend. Hè? Want het is gewoon van, oké, je gaat nu mee. Mag ik even afscheid nemen? Nee, je gaat geen afscheid nemen. Je gaat nu mee.
Oh, serieus.
Je ligt op deze basis even voordat we je dan...
Dus je wordt eigenlijk al uit de Oekraïne gehaald. Je moet naar Engeland toe om jezelf te laten scholen. Om dan vervolgens weer terug te gaan.
En aan het front jezelf terug te vinden.
Ja, dat is best heftig.
Ja, nou ja, kijk, dat is ook wat die Jimmy denk ik een beetje beschrijft.
Ja,
dat
is artikel in NRC.
Ik heb mijn dochtertje was het volgens mij niet, of 2,5 jaar niet gezien. En ik weet bij God niet hoe ze eruit ziet.
Ja,
dat gebeurt gewoon.
Ja.
En ze hebben daar wel gewoon de telefoon en ze kunnen contact leggen met thuis.
Ja.
Maar ze kunnen het niet meer fysiek heen. Hè? Dus ze zijn op het moment dat ze zijn aangetikt van ja, u bent ervan, zijn ze molen ingegaan, zijn ze in Engeland terechtgekomen, hebben ze de opleiding gehad en gaan ze gelijk naar het front.
Ja.
En dan worden ze bij een desbetreffende kompie geplaatst waar, waar de ruimte is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel heftig. Eigenlijk.
Ja, zeker. Ja,
ik zit even te bedenken. Ik zeg maar, en hoe gaan jullie daar nu mee om? Hoe ga je daar nu als... want je ziet dat voor je. Hoe ga je daarmee om? Wat kunnen wij hun meegeven daarin?
Nou ja, wat je ziet... En daarom kost het ook heel veel energie.
Ja.
Mensen geven alles. Ja. Onze mensen die geven echt alles om... te zorgen dat de Oekraïense trainee alles krijgt wat hij nodig heeft om uiteindelijk te overleven daar.
Ja, zijn overlevingskans zo groot mogelijk te maken.
Want dat is het. Hè?
Ja.
Dat is het gewoon het verhogen van de overlevingskant, kans, de lethality. Dus dat hij dodelijker is. Dus dat hij meer treffers boekt aan de ene zijde, als ik mijn brigadebaas moet quoten, dan aan onze eigen zijde.
Ja.
Dus meer treffers boekt aan de andere, ene zijde dan aan onze zijde. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Ja. En dat probeer je ze mee te geven. En dan spreek je dan met mensen, hè, met onze eigen mensen. Als je een rotatie of een lichting hebt afgedraaid. En dan vragen ze zichzelf, wat had ik niet meer kunnen doen?
Ja.
Ja, luister, je hebt elke ochtend van 5-6 uur 's ochtends tot 10-11 uur 's avonds zonder weekend niks. Hè, ben je gewoon binnen, buiten, overal bezig geweest. Je hebt er alles aan gedaan.
Je kan prima
maar
in de spiegel kijken.
Maar hij is toch overleden, heb ik net gehoord. Ja. Ja. Ja.
Ja. Dat voelt wel een beetje als machteloos, hè?
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja.
Hoe gaan we daarmee om?
Nou ja, praten met elkaar.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
Ja.
He, dus dat hebben we ook intern gewoon gedaan. Want dat zie je dan met name. He, maak je dan mee natuurlijk met een lichting die al is afgezwaaid die je hebt meegemaakt.
Ja.
Je probeert aan de voorzijde ook wel die tolk een beetje te... Want dat gaat via een hoofdtolk. Daar heb ik dan contact mee. Probeer dat ook wel een beetje af te duwen. Van luister, we willen die verhalen niet. Want dat heeft invloed op onze mensen.
Ja.
En hoe ze hun lessen uiteindelijk weer geven aan de volgende lichting.
Ja. Ja, het helpt dan niet om het werk beter te kunnen doen.
Nee, want zeg maar, je gaat een muur om je heen bouwen. Hè, om gewoon maar die emotie niet te krijgen.
Nee. Ja, dat doet dat met jou. En aan de andere kant denk ik, het is ook iets waar we mee om moeten leren gaan. Want, en dat vind ik het mooie, hè. Je bent wel militair. Ik ben ruim 25 jaar lang militair. Maar ik ben nog nooit zo dichtbij een oorlog geweest als wat je nu ziet, zeg maar.
Ja, kijk, kunnen we ons daarvoor wapenen en voorbereiden? Ja, tuurlijk. Hè? Theoretisch gezien zul je allerlei verschillende modellen hebben hoe we dat kunnen doen in bepaalde trainingen.
Ja.
Net zoals het niet aangaan van relaties en daarover hebben. En uiteindelijk als je ze dan ziet...
Zijn het ook
spreekt,
gewoon mensen?
Zijn het gewoon mensen?
Dan vergeet je alles wat je eigenlijk aan de voorzijde hebt gehad.
Ja. Hoe zorg ik nou voor dat mijn eigen mensen... Want ik ben wel opgeleid en ik weet wat ik moet doen. En als ik in een bepaalde situatie terechtkom... dan weet ik hoe ik moet reageren. Want dat heb ik natuurlijk aangeleerd. Alleen het enige wat mij nooit is aangeleerd... omdat het niet kan. Je weet niet hoe je reageert totdat je in die situatie zit. Misschien ben ik dadelijk wel hetzelfde guppie... wat tegenover jou staat met glazige, angstige ogen. Want nu is het echt... Ja. He, al die tijd heb ik gerelativeerd. Leren we relativeren. He. Het wordt vanzelf weekend. Het stopt vanzelf.
Ja.
Maar dadelijk niet meer. Ja. En de vraag is ook of ik na het weekend nog thuis kom.
Ja.
En die mindset. Wat doet dat? Wat doet dat met ons? Hoe kun je daarop wapenen?
Dit is toch ook wel echt anders dan een coin-operatie?
Ja, maar dat is heel lastig. En niet alleen ikzelf, maar heel veel mensen binnen mijn eenheid... die mee zijn geweest naar Interflex... hebben voorheen missies in Afghanistan gedraaid. Ja. In Irak, in Mali. En als je dan terughoort van diezelfde mensen... dat dit de meest intensieve en intense inzetmissie is geweest... die ze hebben doorlopen.
Ja.
Dat zegt al behoorlijk.
Ja. Ja. Ja,
dat zegt al heel veel. Want voor elke Afghanistan, Mali of Irak missie... hebben we een 6 maanden, 3, 4 maanden voorbereidingsperiode gehad.
Ja.
Die al heel intensief was, de uitzending voor de uitzending. En deze doen we vanuit de gereedstelling. Terwijl die op emotioneel vlak veel zwaarder weegt. Daarnaast het emotionele is het ook de arbeidsintensiteit. Van 's ochtends tot 's avonds, 7 dagen in de week. Je hebt geen low ops, zoals we dat in Bosnië en Afghanistan hadden. Low ops dag, dat is er niet.
Nee, het is een dag dat je iets minder doet. Hè?
Volle
iets
bak sta je aan. Ja. En daar denk ik dat de waardering voor deze inzet, dat die daarin tekort schiet. Hè? Ja. Dat het wordt in een box geplaatst. Hè? We volgen een soort kolom.
Kom je uit op deze variant.
Omdat we dit niet kennen.
Ja.
En dit roepen we natuurlijk al vanaf dat we gestart zijn met Interflex.
Ja.
En ik weet ook dat we daar allemaal mee bezig zijn. Hè? Ook de DOPS en de IGK was afgelopen weken bij mij. Die zei ook van ja, we zijn daar druk mee bezig.
Wat is dan de moeilijkheid? Wat houdt het dan tegen?
Ja, dat is ook mijn
regelgeving,
vraag.
Annemarij.
Ja, dat heb ik me natuurlijk niet voorbereid. Oh. Ik geloof dat onze HDP ook al heeft gereageerd op een vraag hierover in de Sterker.
Ja. Ja.
En dat er gewoon keuzes zijn gemaakt dat dit binnen een bepaalde variant valt. Ja.
Kijk, toevallig daar, ik heb hem ook afgelopen week gesproken met een diner.
Ja, dat snap ik. Jullie zijn natuurlijk van hetzelfde.
Wij zijn natuurlijk van hetzelfde. Hij is mijn wapenoudste. en daar hadden we het daar toevallig over. En hij zei van ja, we zijn ermee bezig met de Kamer. En om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Alleen ik krijg het niet meer uitgelegd.
Nee.
Ik krijg het aan de huzaar, fusilier, jager die dit allemaal doet. Krijg ik niet uitgelegd van waarom jij alleen een mooi certificaat krijgt. En geen uitmonstering op je DT, waar iedereen kan zien dat jij hebt deelgenomen aan Interflex.
Ja.
En dat is gewoon wat die enkele vent gewoon vraagt.
Ja.
En dan hebben we het nu niet eens alleen over financiën. Het is gewoon,
maar de erkenning.
En de erkenning voor wat je doet.
Dat is het belangrijkste.
Ja, omdat het gewoon echt een ingrijpend iets is.
Ja, dat is het. Ja. Ja. Ja.
En wat nemen we hier nu van mee in onze eigen mindset op onze voorbereiding op hoofdtaak 1? Is er iets wat jullie als lessen meenemen, bijvoorbeeld als eenheid, als commandant van een eenheid, wat je hier ziet dat je denkt van, hé, maar dat hebben we mee teruggenomen naar Nederland, of daar moeten we iets mee gaan doen, omdat het onszelf helpt in onze eigen voorbereiding?
Ja. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de eenheden, denk ik, en dan heb ik het met name over de manoeuvre-eenheden en ons binnen de brigade, wij zijn een hoofdtaak 1 eenheid.
Ja. Ja, wat doe je anders?
Wij doen hetzelfde als wat we voorheen deden. De Oekraïne-oorlog leert ons wel van alles. Ja, als je het hebt over drones. En drones is ook niet zaligmakend. Hè? Want wij zijn nu als eenheid al 2 jaar bezig met drones. En we hebben dat ook geïmplementeerd. Ook extra in Interflex. Ter faveur van de opleiding van die mannen. En vrouwen trouwens. Want het zijn niet alleen maar mannelijke Oekraïnse trainees. Het zijn ook vrouwen die daar komen.
Oh, dat vind ik wel interessant zo meteen. Moeten we zo meteen nog even op door?
Ja, gaan we dadelijk op door. Maar die drones, hè, dat is zowel voor de vijand als voor eigen troepen. Hebben dat geïmplementeerd in de opleiding. Hè, hoe ze daar dus mee om moeten gaan. Maar je ziet ook dat de counter drone wapenwetloop die speelt. Dat gaat zich op een gegeven moment gaat zich dat uitbalanceren. En dan heb je nog steeds altijd fysieke mensen gewoon nodig om dingen te doen.
Ja.
Als het een beetje slecht weer is, dan vliegt een drone niet altijd.
Nee.
Daar zijn wij ook al de afgelopen jaren achtergekomen dat dat niet zou.
Ja, maar dat zie je natuurlijk altijd terug, hè? In de hele geschiedenis zeg maar, van de wapenwetloop, om maar zo te zeggen. Er komt een innovatief. Er komt een tank. Maar ja, het jaar daarna is de anti-tank er.
Ja.
Er komt altijd een anti op iets. Dus ja, die drones die. Op het moment dat jij begint met drones, dan ben je heel succesvol. Maar op het moment dat wij dus counter-drone activiteiten gaan ontplooien, dan moet je eigenlijk al met weer iets nieuws komen. Om die vooruitgang te blijven boeken. Hè. Nu is het iedere keer. Oh, het is ons wel gelukt. Niet. Het wordt steeds moeilijker. En dat is interessant.
Daarvoor moet je trainen.
Ja. Ja.
Daarvoor moet je heel veel trainen.
Ja.
En je hebt verschillende type drones. Hè. Ja, je hebt drones die over 50, 100 kilometer gaan. Die effectief zijn. 0 tot 10, 0 tot 20. Kort nabij, 0 tot 3. Ja. FPV drones, first person drones. Die 200 kilometer per uur gaan. En die ook gebruikt worden in Oekraïne. Om gewoon als strijkcapaciteit. Ja. Dus dat is je anti-tank eigenlijk.
Ja.
En je moet heel veel trainen.
Ja.
En dat kunnen we hier niet in Nederland.
Nee, dat klopt.
Want we hebben een hele grote beperking als we het hebben over luchtruim.
Ja.
Wij zijn als eenheid zijn wij heel veel op oefening. Net zoals alle paraten eenheden. Ik zit denk ik ongeveer op 26 weken per jaar nu.
Ja.
Afgelopen 2-3 jaar. En overal waar we heen gaan, of dan over het algemeen Duitsland gaan we veel heen. Maar ook in Frankrijk, Noorwegen, we zijn overal wel geweest. Maar we moeten Nederland uit. Omdat Nederland, daar kun je in zo'n drone kun je. Ja, kunnen we hier op de. Niet hier, ja, misschien op de Vlashakkers. Want daar zitten we nu in een vierkante kilometer oplaten. En that's it. En dat moet allemaal gecoördineerd worden met toren, et cetera, et cetera.
Ja.
Maar wij willen met onze drones willen ver en diep en hoog. Want daar is het grootste effect.
Ja.
Is niet het meest rendabel.
Ja.
Maar ja, als je dat niet kan trainen, word je er ook niet goed in.
Nee, 200 kilometer verder zit je in een ander land.
Ja.
Dus het houdt op.
Ja.
Ja. Ja. Ja, buiten het feit dat het natuurlijk ook best wel. En dat vind ik wel een mooie koppeling. Ook naar die wet op de gereedstelling. Hè, waar we natuurlijk ook mee bezig zijn. Als defensie of als, mm-hmm. als Nederland. Hè, om te kijken, wat kunnen we doen? Waar kunnen we de regelgeving die ons beperkt dingen te doen. Maar die we wel nodig hebben om inderdaad te kunnen trainen. Om inderdaad de juiste gereedstelling te kunnen uitvoeren. Ja.
En juist voordat noodwetgeving van toepassing
juist is. Voordat we daadwerkelijk in een conflict betrokken zijn. Wat kunnen we dan doen? En dan hebben we dit nodig.
Ja.
Dan moet jij gebruik kunnen maken van het luchtruim. Of dan moet jij misschien wel. En dan komt hier mijn. Gebruik kunnen maken van het elektromagnetisch spectrum.
Ja, natuurlijk.
Want dat zit ook vol. En dat zien we niet. Maar je wil natuurlijk niet dat jij dadelijk met jouw drone voorwaarts gaat. En dat het hele bankwezen plat ligt. En dat niemand meer kan pinnen. Want jij had even een drone oefening.
Ja.
Dan moet met elkaar afgestemd kunnen worden. Daar moeten we over nadenken. En dit gaat echt te ver. Maar dan even een linkje. Luister de podcast Elektromagnetisch Spectrum. Van een aantal maanden geleden, denk ik. Hè? Er wordt er wat meer over uitgelegd. Maar af en toe een beetje reclame maken. Hè? Doen we
dat is altijd door. Goed.
Ja. Ja. Maar dat zijn dus wel die beperkingen waar je last van hebt. En waar we dus moeten uitwijken. En het voordeel is wel dat we daar goede contacten over hebben. En dat we goed met andere landen afspraken hebben over oefenen. Waar gebieden zijn waar je dus wel die 200 kilometer kan bereiken of wat dan ook. Maar
het is wel essentieel.
Het is essentieel, maar het is ook niet. Het maakt het niet makkelijker.
Nee.
Het is niet even, kom op, we gaan oefenen, want terwijl je dat wel wil.
Nee, kijk, dan heb je het natuurlijk alleen maar over internationaal verband. Of de nationale regelgeving hier in Nederland. Maar als je internationaal, zeker Duitsland ook.
Hetzelfde.
Hetzelfde.
Ja.
Maar andere landen, maar die zijn wat verder weg. Waar misschien niet zoveel geoefend wordt. En Noorwegen bijvoorbeeld, Frankrijk.
Ja.
Dat zijn toch wel twee landen waar wij de laatste twee jaar hebben geoefend. En waarbij we, nou, the sky is the limit. Echt letterlijk.
Ja.
Gewoon een box krijgen van 30 bij 50 kilometer. En
doe je ding.
Vlieg maar raak voor een knaak. Mits natuurlijk een en ander coördineert met. Of dat nou met de toren is. Of een aangewezen functionaris binnen.
Ja.
Het Noorse, dan wel het Franse leger. Waar je dan contacten mee hebt.
Ja.
Maar dat loopt hartstikke goed. Dus dat zou misschien wel eens kunnen. Dat we daar wat lering uit trekken.
Ja.
Met z'n allen.
Ja, een goeie. Ja. Ja, dat is ook voorbereiden. Hè? Dat is ook een van de onderdelen.
Je hebt ruimte nodig om te oefenen.
Ja, we hadden het net al over mindset. Dat is er één, hè, mentale weerbaarheid. Maar gewoon heel praktisch kunnen oefenen. Dat is er ook één. En dat we op deze manier, word je wel met je neus op de feiten gedrukt van wat er daar nu aan het front gebeurt en wat daar nodig is. Dat is natuurlijk wel iets waar we echt wel naar kijken.
Ja.
Wijze van oorlogvoering waar wij ook klaar voor moeten kunnen zijn.
Ja, ja. Ja, want we kijken natuurlijk de afgelopen periode naar fysieke ruimte om meer te oefenen in Nederland. Hè. Dat nieuws ook de afgelopen jaar wel vol geweest.
Hot topic.
Maar het is met name ook gewoon in de lucht.
Ja.
Hè, daar moeten we ook kunnen oefenen.
Ja, ja, de ruimte gaat overal. Wat ik nog wel even interessant vind, hè, we hebben dan nu even praktisch inderdaad, wat dan maar even zeggen, hebben we praktisch gekeken. Dus straks gaf je aan het Bokkel.
Ja.
Het BOKL. Dat is eigenlijk hoe onze opleiding tegenwoordig heet.
Ja.
Wat ik altijd wel interessant vind, is de beweging die we maken. Hè, dat op het moment dat we in Afghanistan zijn, of we zitten in Irak en hebben coin-operaties. We zitten in Afghanistan, hebben we allerlei soorten operaties. En we zien gelijk dat we onze doctrine daarop gaan aanpassen. En dat we onze opleidingen daarop gaan aanpassen op dat wat we aan het doen zijn.
Ja.
Nu zien we dat we onze focus hebben op het gereedstellen van hoofdtaak 1. We zijn bezig met het opleiden van Oekraïners. Daar leren we heel veel uit. Met name over wat op dit moment het gevecht is die daar gaande is. Nou ja, dan vallen we een beetje terug in vroeger. Maar we hebben ook heel veel nieuw wat erbij komt. Gaan we dan nu onze Bokkel weer helemaal aanpassen omdat we dit hebben? Of zeg je van nou, wat belangrijk is om mee te nemen?
Ja, kijk, ik denk dat de oorlog die nu in Oekraïne plaatsvindt, dat niet de oorlog is die wij zouden voeren als wij als NATO daar echt in betrokken raken. Okay. Dus de statische oorlogsvoering die daar nu, die attritieoorlog. Ja. Natuurlijk gaat dat loopgraven en natuurlijk gaat dat front van kilometers naar oost dan wel weer naar west.
Ja.
Dat niet de oorlog is die wij voeren. Dat geloof heb ik niet.
Ja.
Weet je? Moeten we alles overnemen, 1-op-1? Nee, helemaal niet. Moeten we onze lering uittrekken? Ja. Ik denk ook dat hoofdtaak 1... Als we hoofdtaak 1 kunnen, dan kunnen we hoofdtaak 2 en 3 ook.
Ja.
Dus dan denk ik dat het goed is. Hè. We hebben de afgelopen jaren zoveel bezuinigd. Met name natuurlijk op combat support, combat service support.
Ja.
En dat we dat echt gewoon weer in balans moeten brengen. Willen we kunnen vechten.
Ja, dat voor de mensen die dat niet weten, dan hebben we het ook over genie en logistiek en vuursteun.
Dus alles om eigenlijk die battlegroups, dus de bataljons, gekoppeld met geneeskundig, genie, herstel, dat soort eenheden, om daar een battlegroup van te maken, zodat die kan vechten.
Ja.
En daar hebben we gewoon de afgelopen jaren echt in gesneden. Dus zeker in internationaal verband, dat wij als brigades onder de Duitse divisies hangen, ja, moeten we dat gewoon repareren. Dat doen we ook. Dat duurt gewoon eenmaal lang.
Ja, ja. Je hebt het niet in één keer natuurlijk allemaal niet, weer anders georganiseerd.
De schillenstructuren, hoe komen we allemaal aan de mensen?
Ja.
Dan hebben we het geografisch nog. Hebben we het, in het zuiden zitten wij er lekker bij, kan ik melden.
Ja.
Niet alleen bij mijn eenheid, maar ook bij de eenheden van mijn collega's binnen de brigade.
Ja.
Maar ja, de avond wat minder. Weet je, dus ook geografie, waar plaatsen we eenheden, is van wezenlijk belang om uiteindelijk gevuld te raken. Want je kunt wel meer arbeidsplaatsen willen hebben, maar je moet ze wel kunnen bemensen.
Ja.
Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, kijk, gaan we dan allemaal op hoofdtaak 1. Je moet ook hoofdtaak 2 en 3 uiteindelijk nog kunnen doen. Hè? Dus je moet je niet alleen maar focussen op die hoofdtaak 1 taak. Maar wat ik al zei, als je hoofdtaak 1 kan, dan kun je vrij makkelijk omklappen naar hoofdtaak 2 of 3, denk ik.
Ja. Ja, die ervaring die hebben we al wel. Ja, maar goed, je zegt verder niks aanpassen. Althans, meegaan met, maar in de basis zijn we goed
wat
bezig.
Wat we leren bijvoorbeeld, puur als ik nu refereer naar Interflex, en je kijkt hoe wij daar de trainingen deden, dat doe je ook heel veel met simulatiemiddelen. Hè. Dus Engelsen gebruiken heel veel simulatiesystemen om kanonnabootsers, geweervuur, allemaal dat soort zaken die wij eigenlijk niet kennen, hè, buiten de Thunderflash en de Tufla die we even zo gooien en dan zo'n DM-54 en zo'n kanonnabootsen die we even kunnen afklappen. Maar die Engelsen doen dat echt beter.
Okay.
En die hebben daar gewoon een burgerbedrijf voor en waarschijnlijk zijn dat ook oud-militairen, maar die een niche capaciteit hebben. Oké, okay, dat heb je in Nederland ook een beetje natuurlijk met een bepaalde groep. Maar dat zijn wel de middelen die wij kunnen gebruiken om met name die beleving meer te krijgen. En dat doen we niet alleen met simulatie, maar dat doen we ook met battle lanes. Dus je geeft de trainee in deze, geef je theorie, wat praktijk. En daarna doe je ze eigenlijk onder druk, zowel fysiek als mentaal. Laat je ze een bepaalde laan lopen, rennen.
Ja.
Waarbij een instructeur van ons gewoon de achteraan loopt. Om zo'n vent te motiveren.
Ja.
Waarbij die aankomt bij een punt waar hij zijn wapen in elkaar moet zetten. Bij het volgende punt moet hij een gewonde helpen. Bij het volgende punt moet hij een overval met buddyparen doen. Dat soort zaken. Dat soort zaken die moeten we denk ik implementeren in hoe wij zelf onze mensen opleiden.
Ja, want het laatste dat kenden wij ook nog niet zelf. Om het op zo'n manier te
die
doen.
Die battle lanes. Ik denk dat wij dat op zich wel kennen. Maar ik denk niet dat we dat zo
standaard
in onze opleiding hebben zitten. Kijk, we hebben... Daar wil ik dat bruggetje naar die bokkel maken. Want wij krijgen nu als eenheidscommandanten de eerste opgeleide bokkelmensen binnen. Want we hadden natuurlijk hiervoor de algemene militaire opleiding. Ja. De AMO die 18 weken duurde. En nu de bokkel die 10 weken duurt. En ik snap dat wel. Want je wil een verhoging van het aantal leerlingen. Je wil de output die moet omhoog. Hè. We moeten de functies moeten. Ik heb daar alle beeld bij. Maar er ontstaat een hele grote delta aan het eind. Voordat de manschap. En daar heb ik het puur alleen even over de manschappen. Door moeten gaan in hun functieopleiding. Als je een opleiding van 18 naar 10 weken brengt. En je ziet en je hoort die mannen wat daar nu in zit. En ze komen nu bij de eenheid. Het is niet dat ze direct de functieopleiding ingaan. Ze komen bij de eenheid. En dan,
eerst algemeen opgeleid.
Dan zijn ze algemeen door. Opgeleid. En dan zijn ze in afwachting dat ze hun functionele opleiding in kunnen. Fysiek lopen ze achter de feiten aan. Wij zijn dan ook functiecluster 6 eenheid. Dat ga je in 10 weken ga je dat niet voor elkaar krijgen. En dat is ook niet erg. Maar de delta is wel heel erg hoog. Daarna voor ons verkennen specifiek. Hebben wij de verkennersopleiding. Waar cognitief ook nog wel wat verwacht wordt van je.
Ja.
Want je bent met kleine clubjes, 6 man.
Je doet specialistisch werk.
Specialistisch werk met heel veel techniek. Heel veel radiosystemen. Op jezelf aangewezen. In veilig terrein. 5 dagen autonoom, zelfstandig. Dat betekent iets voor je.
Ja.
En als je dat dan allemaal terugbrengt naar een aantal weken. Ja, dat wordt er niet beter op. En dat kun je niet altijd bij een eenheid beleggen.
Nee, want dat is dan nu. Hè,
dat om dat te repareren.
Dan pak je het er gewoon op.
Echt puur even voor onszelf. Hè, binnen de verkenning. Want wij zijn door de jaren heen ook natuurlijk kleiner en kleiner geworden. Ja. En zijn nog maar een escadron per brigade. En binnen een infanteriebataljon valt dat natuurlijk wat makkelijker op te vangen. Alhoewel dat ook betekent dat zij dus een infanteriecompagnie eigenlijk stil moeten leggen. Om daar mensen beter op te leiden voordat ze dan weer op niveau zitten.
Ja.
Maar ik kan
het vraagt stiekem meer capaciteit dan dat we misschien
wel inschatten. Ja, ik kan het niet als ik een escadron heb waar ik officieel maar 3 verkenningspelotons in heb zitten.
Ja.
Maar nu een 4e bijgeplust heb. Om bij elk peloton 1 groep af te romen. Om daar het 4e van te maken. En die te specialiseren met drones. Dan kan ik niet 1 peloton stilzetten. Want dan leg ik 25% van mijn hele capaciteit gewoon stil.
Maar ik snap wel dat als je in de situatie waar we nu in zitten. Dat we toch wel een groot deel voorbereiding op hoofdtaak 1. Hè, is nu wat bovenaan staat. Dat we meer mensen door die opleiding moeten halen. Hè, dat we moeten zorgen dat er mensen opgeleid naar die functies. Naar die functionele opleidingen kunnen gaan.
Ja.
Dat op een gegeven moment zo'n keuze wordt gemaakt. Van we gaan zo'n opleiding, wordt wat korter. Je gaat die systematiek wat veranderen. Om daar ook uiteindelijk ook meer aantallen uit te gaan halen. Dus onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Ik denk ook dat als het dingen veranderen. Vooral als het hoe echter het wordt. Hè, hoe makkelijker je dan ook toch wel weer adaptief gaat zijn. Kijk, als je heel veel tijd hebt. En je aanbod is er wel. Of je mensen zijn wel binnen. Dan kan je natuurlijk, het is het meest comfortabel is om die opleiding lekker lang te maken en mensen pas te krijgen als commandant.
Ja.
Als ze helemaal klaar zijn, helemaal op het niveau, je kan ze direct inzetten. Dat is het allermooist.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook niet de wereld waarin we nu leven.
Nee, kijk, en ik denk ook dat we dus goed moeten kijken naar de inhoud van die weken.
Ja.
Ja.
Ja, wat geef je ze dan mee, zodat je er daarna op een goede manier mee door kan?
Wat
je nu ziet, hè, wat ik al zei, we krijgen nu de eerste output van de bokkel binnen. En dan zie je dat beroepsbeeld niet altijd naar behoren is.
Okay.
Dus ergens aan de voorzijde moeten we dat opvangen.
Ja.
En nu betekent niet hè, dat mensen, van de 10 mensen die bij mij komen, die zijn na paar maanden zijn er 5 weg. Omdat ze, want verkenning is toch niks voor mij. Is niet dat ze de dienst uit zijn. Hè. Dus die systematiek is goed. Hè. Dan gaan ze of naar de infanterie of ze gaan naar de geneeskundige dienst. Of naar de herstel of weet ik veel waar. Binnen de brigade initieel. En anders kunnen ze altijd door naar ergens anders in de landen.
Ja.
Dus we nemen geen lekker afscheid. We nemen geen, ja, een Havelte. Of Soesterbergen dadelijk. Maar we nemen geen afstand van die mensen natuurlijk. Ik denk wel dat je, onder druk wordt alles vloeibaar, dat je af en toe wel wat meer druk aan de voorzijde mag leggen.
Ja.
Dus in die 10 weken. Want ja, die mensen die waar ze bang voor zijn dat die daar al uitvloeien, die vloeien ook uit wanneer ze praat zitten. Ja. En dan leg je het probleem, doe je alleen maar bij de praat eenheden neerleggen. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ja. Ja, maar ik denk wel, en dat zijn misschien wel de lessen die we ook kunnen meenemen vanuit de Interflex. Dat is echt die mentale component. En het onder druk op een korte termijn iets moeten doen of wat dan ook. Je ziet het ook in de generatiekloof. Hè. Je ziet ook dat we een ander type mensen binnen gaan krijgen. Dat vraagt ook wat. Ik denk dat we wel aldoende moeten leren om de juiste opleidingen weg te zetten. Want ik snap ook wat jij zegt, Annemarij, dat je natuurlijk... Als de werving gaat goed. En we hebben heel veel mensen nodig binnen onze organisatie. En we hebben inderdaad niet de capaciteit om uitgebreid met die mensen een opleiding in te gaan waarin ze volledig opgeleid worden. En die luxe hebben we gewoon niet. Want dat betekent dat we nog meer mensen moeten aannemen om alleen het instructeurs voor die basisopleiding in moeten zetten. Dus je probeert dat zo kort mogelijk te houden, maar dan ben ik het helemaal met jou eens. Dat je zegt, maar dan moeten we echt de essentie in die 10 weken meegeven. Zodat je daarna kan voortborduren bij de parate hap. En je opleiding daar verder voort gaat zetten.
Ja, en beroepsbeeld is denk ik altijd. Dat is altijd belangrijk. Ja. Dat mensen aan de voorkant weten. Ik denk dat is bij iedere werving al een ding.
Nou, dat is ook al jaren een uitdaging volgens mij. Om te zorgen dat mensen het juiste beroepsbeeld hebben. Want dat is...
Ja, kijk, de generatie die wij... Dat is natuurlijk een heel groot verschil met de Oekraïnse trainees. Als je weer terugkijkt naar Interflex. Ja. Hè, de urgentie. Ja. Kijk, hun land staat in brand.
Ja.
Even die koppeling maken met de... En vrouwen dan.
Ja,
hè, we hadden een vrouw bij ons zitten. Die zei, ja, wat doe je dan hier? Ja, ik heb mijn vrijwillig opgegeven. Want mijn man is al gesneuveld. Mijn ouders zijn gesneuveld. Ik heb in bezet gebied gewoond. Dus ik heb geen huis meer.
Wat moet ik nog?
Wat moet ik dan nog? Waarschijnlijk... Kom ik toch ergens een keer aan het einde.
Ja.
Dan laat ik het maar nuttig
invullen.
Vechten voor je
invullen
land.
Inderdaad. En ik ga Interflex draaien en ik ga gewoon mijn land verdedigen.
Ja. Ja. Ja, mooi.
Nou ja, kijk, dat is een hele andere urgentie dan de generatie die wij nu hier hebben. Die zegt van nou, ik ga dat even proberen.
Mm-hmm.
En daarna, nou het is het toch niet.
Nee, ik vind het niet leuk.
Ik ga toch iets anders doen.
Even wat anders doen. Ja, ja, want dat is wel de mindset. Zitten werkende vrouwen bij jou binnen de eenheid?
Ja.
Gaan die mee naar Interflex?
Die zijn meegeweest naar Interflex, ja.
Nou, hoe ervaren die dat? Dan moet je natuurlijk vanuit de vrouw praten.
Ja,
hoe zijn dat? Is dat anders? Of hoe zien... Hè, want in Nederland ben je dus als man en vrouw... Word je opgeroepen, hè? Krijg je allemaal je nummertje opgestuurd... als je 17,5 bent, volgens mij. Hè? Komt die brief ongeveer op de mat te liggen. Maar in de Oekraïne worden niet de vrouwen opgeroepen. Die hebben geen opkomstplicht. Of die worden niet van de straat geplukt om te zeggen... jongen, je valt in het bracket, je bent ervan. Dat doen ze niet. Is dat een ding?
Bij ons?
Nee, is dat een ding binnen Interflex of in het opleiden? Of,
doe je ook qua instructeurs en zo? Ik probeer ook even je vraag instructeurs. Te plaatsen.
Nou ja, ik kan me het zo voorstellen dat als jij... er zitten cultuurverschillen in. Sowieso hebben wij een westerse cultuur en zij hebben een wat minder westerse cultuur, om maar zo te zeggen.
Ja.
Ik zal niet zeggen dat zij een Oost-Europese cultuur hebben, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval minder westers. Er wordt ook op een andere manier gekeken naar vrouwen binnen de krijgsmacht en het werken daarbij. En die hebben daar toch een andere kijk op. En dan zie je dat bij Interflex, en dan komt er toch zo'n. Zie je ook bij Interflex, bij het Oekraïnse militair, dat toch een vrouw zich vrijwillig heeft aangemeld. Met natuurlijk vreselijke redenen waarom je uiteindelijk komt tot dit besluit, hè, voor haar. Maar goed, we hebben ook vrouwelijke militairen die daar staan als Interflex, toch met een hele andere mindset.
Ja.
Is dat een ding?
Voor onze, dus voor mij betreft twee lijnen. Dus enerzijds de vrouwen, de trainees.
Ja?
Percentage is sowieso heel klein.
Ja.
Want het is inderdaad de vrijwilligers die daar dan komen.
Ja.
Dus dat is heel klein. En die worden op dezelfde manier behandeld. Hè. Het enige waar het verschil in zit, is dat zij in een legingsgebouw natuurlijk een aparte legingskamer.
Ja.
Voor de rest doorlopen ze precies van A tot Z gewoon alles hetzelfde.
Ja.
Er zit natuurlijk wel een Oekraïense overhead boven. Hè. Dus als daar intern frictie of wat dan ook is, pakken zij. En hoeven wij voor de rest ook. Dus dat gaat allemaal prima. Vanuit ons, kijk, wij hebben twee vrouwelijke officieren bij ons zitten.
Ja.
Die zitten binnen mijn escalonstaf.
Ja.
Die hebben niet heel veel lessen of briefings hoeven te geven. Die waren daar met name, zodat wij als escalonstaf goed konden functioneren.
Ja.
Dus
die ervaring is er eigenlijk gewoon niet?
Nee. Dus ik heb geen ervaring met een vrouwelijke instructeur die voor de club staat
En hoe daar dan mee omgaat.
En ik had nog één vraag over het beroepsbeeld dat we net hadden. En die training waar we zelf doorheen gaan. En dan met jouw mensen die dan zo'n Interflex hebben gedraaid. Heb jij het idee dat dit ook nu extra motiveert? Dat wij goed werk doen en dat we trotse militairen zijn bijvoorbeeld. Die ook ons land zouden verdedigen als dat nodig is?
Ons eigen personeel bedoel je?
Ja. Ja, wat doet dit met onszelf?
Ja, nou, kijk, zingeving is sowieso. Hè. Ik denk dat dat dus voor het werk wat we doen. Ik denk dat het een ander heel... Dat is een heel moeilijk onderwerp, denk ik. Als je het hebt over... Als er op de knop gedrukt wordt en of wij dan allemaal zomaar die kant op gaan.
Ja.
Ik durf hier niet met droge ogen te vertellen dat als er op de knop gedrukt wordt, dat mijn eenheid er voor 100% staat. Of de hele brigade. Ik denk dat we aan de voorzijde wel rekening moeten houden dat als er op de knop gedrukt wordt, dat we toch even een vervoertje moeten klaarzetten. Om misschien nog eens even langs wat huisadressen te rijden. Misschien bent u de melding vergeten. Maar
heel veel mensen zijn natuurlijk militair geworden in een tijd dat we een heel ander soort... wereldproblemen hadden, zeg maar.
Ik heb het hier ook wel eens met familie over.
Ja.
En dan vragen ze mij, als op de knop gedrukt wordt, ga je dan die kant op? Ik zeg, ja, dan ga ik om. Nou, ik zou echt niet gaan.
Ja.
Hè, krijg je dan als reactie.
Ja.
En waarom dan niet? Ja, dat is toch niet aan mij of nog niet aan ons. Hè? Maar dat is wel wat in de maatschappij leeft.
Ja.
En tuurlijk, hè, de mensen die hiervoor gekozen hebben, daar moet je ervan uitgaan dat die er staan als er op de knop gedrukt wordt. Maar de werkelijkheid is ook dat dat niet het geval zal zijn. Dus hoe gaan we dat dan... Moet je dat bespreekbaar maken? Dat denk ik sowieso wel. Maar
wat voor
mitigerende maatregelen moet je nemen als op de knop gedrukt wordt?
Ja.
Wat moeten we dan nog doen? Of gaan we dan zeggen van oké.
We accepteren dat 10%
95%. Ja, ook goed. 95% staat er. En daar doen we het dan maar mee. En die 5%, daar hebben we dan regelgeving voor. U bent niet opkomen dagen. Dat betekent dat dit de consequenties zijn. Dat hebben we hier. We hebben de Interflex ook. Hè? Interflex hebben ook mensen gehad die een percentage heel erg klein, die er opeens niet meer waren.
Ja. Ja.
En dan heb ik het niet over iemand die zichzelf wat aan heeft gedaan, maar die gewoon...
Nee, die denken, zijdeurtje, ik ga wat anders doen.
Ik maak mijn wapen nog even schoon. Ik wil mijn buddies niet tot last zijn, maar ik maak mijn wapen nog even schoon. En ik tijdens mijn wachten ben ik er van weg.
Ja.
En ik kom niet meer terug.
Ja.
En in plaats van de 200 had je de 199.
Ja.
Ja, wat doe je dan? De stage heel erg laag.
Jawel. Maar ik vind het wel een interessante casus om over na te denken. Want het is natuurlijk ook de vraag die je jezelf stelt. Hè? Van, je werkt bij Defensie, maar als het dadelijk zover is, wat doet dat met me? En natuurlijk zeg ik, als er op de knop gedrukt wordt, dan ga ik. Want dat is waar ik voor... Dat zit inmiddels zo in mijn DNA. Maar het is toch anders. Ja. Want het is nu wel echt.
Ja.
En de kans dat ik misschien niet terugkomt, is nog niet zo groot geweest als nu, eigenlijk. Ja. Het is nu wel echt.
Ja.
We praten niet meer over, wacht wel tot het weekend wordt. Dan gaat het over.
Nee.
Of hier komt een eind aan. Want je weet het niet.
Nee.
En dat maakt het wel wezenlijk anders.
En we hebben ook niet per definitie gewoon het overwicht.
Nee. Je zou misschien ook deze slag wel eens kunnen verliezen.
Ja. Nou, kijk, verliezen, dat geloof ik niet. Ik denk echt wel dat wij gewoon echt wel als NATO gewoon de capaciteiten hebben. Zonder Amerika ook.
Nee, ik bedoel de slag om het grotere doel te halen, weet je wel. Soms,
ja.
Zo, Ja, nee, ik ben ook overtuigd dat we natuurlijk als NAVO gewoon winnen. Ja. Laten we dat even voorop stellen.
Nee, dat zeker. Ja. Dus dat, wij gaan echt wel winnen daar. Dat is het probleem niet. Alleen dat gaat ook met slachtoffers en doden.
Ja, precies, dat bedoel ik.
Dus dat gaat gebeuren. Dat. En willen we dat allemaal? Mm-hmm. Dat is dan een beetje de vraag. Ja.
Ja. Ja, ik vind dat een goede om over na te denken, hoor.
Ja, dit is denk ik één die we gewoon even hier laten hangen. Zo. Daar gaan we...
Nee, er hoeft helemaal geen antwoord op te komen. Nee. Maar dat is iets waar we allemaal als militair op dit moment denk ik wel over na moeten denken. Wat doet het met ons? Absoluut, hoor.
Ja. Remy, is er nog iets wat jij nog met ons wilt delen? Of hebben we alles besproken wat we moesten bespreken?
Ik denk dat alles wel aan de orde is gekomen. Hè. Ik wil nogmaals even van de gelegenheid gebruik maken. Hè, dat de mensen die Interflex hebben gedraaid. Hè, dat die op dit moment in mijn optiek nog niet de waardering krijgen die ze zouden moeten krijgen. Dus ik hoop dat daar heel snel een positieve antwoord op komt voor alle mensen, die vrouwen en mannen, die een bijdrage hebben geleverd. Want het is niet zomaar, we doen een oefeningetje in Engeland en we doen dingen. Nee. Emotioneel, arbeidsintensiteit is gewoon echt hoog. En hulde voor alle vrouwen en mannen die zo dicht erop hebben gezeten. Het heeft ze ook gevormd, hè, want het is ook goed als militair zijnde dat je dit doet. Je wordt er echt beter van. Ja. Het zet dingen ook wel in perspectief, hè, want ook net zoals met elke missie gaan mensen twijfelen na 3 maanden van huis te zijn geweest. En dan zeker zo'n emotioneel zwaar beladen 3 maanden. Dat ze voor iets anders kiezen of toch doorgroeien binnen een organisatie, hè, wat we natuurlijk het liefste hebben. Ja. Maar die mensen zijn er ook, hè, die gewoon het pand nu verlaten. Dat ze zeggen van, nou, ik heb nu de spiegel even goed ingekeken. En, het was leuk voor wat het was, maar het is nu wel klaar. Ja. 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 Dus dat is het enige wat ik nog eigenlijk even mee wil geven. Ja.
Nou, dan wil ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Heel fijn. En ik denk dat we nu wel echt weten hoe het zit
nu
met Interflex.
Ja, precies.
En heel fijn om dit gesprek met jou te voeren.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Ja, dat was Remy.
Ja, ik vond het op sommige punten best wel heftig.
Ik ook.
Eigenlijk.
Ja.
Met name de belasting die het meeneemt.
Ja.
Ja. Je ziet het ook in de manier van vertellen eigenlijk, zag ik het eigenlijk ook wel terug.
Ja.
Je zegt van, nou, je ziet ook wel dat het echt wel wat doet met mensen. Op het moment dat je in zo'n situatie zit waarin je, ja, en met name ook dat verhaal wat hij vertelt, dat je mensen, je bent een lichting die afzwaait. En dat je dan hoort dat mensen niet meer terugkomen.
Ja.
Dat is best wel heftig, hoor.
Mm-hmm.
Dat is best wel heftig. En als je ziet hoe zij worden voorbereid en wetende dat het echt is. De druk op de knop vind ik ook heel interessant.
Ja.
Wat doet het met je? Weet je wel, die druk op de knop. Ik vind echt wel dat we daar wel even bewust van moeten zijn. En dat zijn we misschien ook wel. Maar als je daar echt even een keer goed over nadenkt. Wat betekent dat dan eigenlijk?
Mm-hmm. Dat je echt moet gaan vechten. Dat je er moet staan.
Daar waar je jaren voor getraind hebt. Het klinkt allemaal heel logisch. Je hebt je jaren voor getraind. Het is zover, je gaat. Het klinkt allemaal heel logisch. Maar ik vraag me af of dat zo ver is. Ja. Of dat ook zo is.
We hebben dit in de Afghanistan tijd ook wel gezien. Hè? Toen we op een gegeven moment daar volle bak missies aan het draaien waren. Hè, met die rotaties. Dat er veel mensen naartoe moesten.
Ja.
Toen had je ook steeds mensen die weigerden. Of die dan deserteerden. Hè, of die... ongeoorloofd afwezig, maar als je dat lang genoeg doet, dan heb je op een gegeven moment pleeg je desertie.
Ja. Dat is ook een zwaar woord eigenlijk.
Ja, zeker.
Maar dat is wel
een strafrechtelijke term.
Ja.
Dat we toen ook zaten met, hoe gaan we hiermee om?
Ja.
Je hebt dus mensen die gewoon echt niet willen. En dan ga je dan daar alles aan doen wat we daar tuchtrechtelijk en strafrechtelijk aan kunnen doen, om iemand er met zijn haren bij te slepen.
Ja.
Of ga je op een gegeven moment ook zeggen van, wat heb ik dan aan iemand die hier helemaal niet wil zijn en zich hier niet voor in wil zetten?
Ja, nog een mooie brug naar dat artikel van die Jimmy. Dat mensen komen dan aan het front, maar willen eigenlijk niet. En eigenlijk op die manier een groter gevaar vormen dan wanneer ze er niet zouden zijn.
Ja. Ja, dus dat is ook iets om dan als organisatie ook over na te denken.
Ja, exact.
En dat is ook exact natuurlijk waar we naartoe willen met die mindsetverandering.
Ja.
Wat is onze taak? Wat staat er op ons te wachten?
Ja.
En we hadden het er net ook al over. Hè? Een aantal jaren geleden bereidden we ons voor op COIN-operaties, counterinsurgency-operaties, heel ander soort missies.
Ja.
Terwijl, en dat waren ook Wars by Choice. Ja. Ja, dat we als Nederland kozen om ergens aan mee te doen.
Ja.
We zijn ons nu aan het voorbereiden op Wars of Necessity. Hè.
Ja.
We worden ergens ingesleept. Hè. We worden onderdeel ervan. Omdat
de keuze is weg.
Ja, wij of een van onze bondgenoten wordt aangevallen. Daar moeten we klaar voor staan.
Ja,
ja en dan is het natuurlijk het mooist als je dusdanig als land weerbaar bent of als NAVO weerbaar bent, dat het nooit gaat gebeuren.
Ja.
Maar het idee is wel dat als het wel gebeurt, dat we er staan met z'n allen.
Ja.
En hoe ga je dan die slag maken met iedereen? Ook met mensen die met een andere mindset zijn binnengekomen.
Ja.
Die misschien toch als ze dan op aankomt denken van ja, maar daar ben ik eigenlijk niet van. Ja, hoe gaan we dat doen?
Ja.
Ja. Ja, en in het klein, als je ziet met zo'n Interflex, met zo'n missie. Ja. En wat ze daar tegenkomen. Ik denk ontzettend goed werk doen ze daar.
Dat denk ik
heel
ook.
Nuttig. Ik denk heel goed dat we als Nederland dat we hier aan meedoen.
Ja.
En het is heel zwaar voor de mensen die het doen. Dat geloof ik echt.
Ja.
Ik denk wel dat we er heel veel van kunnen leren.
Dat denk ik ook. En met name op het mentale vlak.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Want die techniek die komt en die gaat.
Ja.
En daar passen we ons op aan. En we proberen slimmer te zijn en sneller te zijn dan onze opponent. Maar het is met name het mentale aspect.
Ja.
En ik zou heel graag goed voorbereid willen zijn. Maar ik weet ook wel dat je soms ook moet ervaren om ergens mee om te leren gaan. En daar moet ik voor openstaan. En dat is denk ik wat we onszelf moeten leren.
Ja. Ja.
Is niet makkelijk.
Nee.
Maar wat Remy ook aangeeft, goed erover blijven praten met elkaar. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ook als je daar ergens onzeker over bent. Of ook als je misschien die niet populaire opmerking wil maken. Dat je het misschien wel spannend vindt. Mm-hmm. Of dat je twijfelt. Of,
ja. Daar moeten we het ook over kunnen hebben met z'n allen.
Heb het erover.
Ja, precies.
Zonder dat we er gelijk weer een oordeel aan vervellen.
Ja.
Ik denk dat dat het begin is. En, ja.
Het zijn ook hele menselijke gevoelens natuurlijk.
Ja, precies. En die mogen er zijn.
Die mogen er gewoon zijn. Nou, gelukkig. Ja, ik vond het is natuurlijk een hele serieuze aflevering geworden.
Absoluut. Maar wel interessant.
Ja.
Annemarie, al zeg ik het zelf.
Zeker weten. Nou, jij weer bedankt.
Ja, dankjewel voor deze keer.
De luisteraars weer bedankt voor het luisteren.
Juist. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.